Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. De kinderen van de jaren 90 weten het. Dit is de begintune van Pokémon.
Lucas ging helemaal los. Dit moet ik even met jullie delen. Lucas die was aan het playbacken en aan het dansen achter de microfoon.
Nou, ja, maar zoals ik dat vroeger ook deed voor de televisie.
Ja, duidelijk. Jij kent die hele tekst uit je hoofd.
Zeker.
Ik heb het voor dit hoor ik voor het eerst.
Echt?
Ja, ik heb het nooit eerder gehoord.
Jij bent ook geen kind van de jaren 90, maar van de jaren 80.
Nou, waarom we dit luisteren is omdat het gemiddelde Nederlandse kind eerder Pikachu zal herkennen dan een pimpelmeesje. Maar is dat erg? Vandaag gaan we het hebben over onze kennis van de natuur. Waar komt die vandaan? Hoe leren wij als kinderen de dieren en planten om ons heen herkennen en benoemen? En hoe gaat het dan bij inheemse volkeren? Kortom, hoe delen we de wereld om ons heen in? En deze podcast gaat dus over hokjes denken, soorten indelen. Mijn naam is Lucas Brouwers. Aan tafel zit ook Gemma Venhuizen.
Hoi. Ja, nee, ik zit te denken. We zitten nu ook aan tafel met twee mannen, één vrouw. Met 2 40-minners, 1 40-plusser. 2 donkerharige, 1 lichtharige. Ja, allerlei hokjes mogelijk.
Ja, er zijn heel veel hokjes mogelijk, maar toch...
Allemaal homo sapiens.
Nou ja.
Misschien wel het belangrijkste hokje voor deze podcast.
Ja, en ik ben nu eventjes in mijn eentje biologie-redacteur. Naast 1 chef en 1...
historisch redacteur?
Ja, ik wou het hem zelf laten zeggen, maar hij zit nog een beetje aarzelend.
Nou, ik weet in ieder geval dat zijn naam Hendrik Spiering is. Hallo Hendrik.
Hallo.
Ja, biologie-redacteur en antropologisch historisch redacteur. Zou ik het misschien willen noemen voor deze aflevering.
Gezond menselijk gedrag.
Het is
gedrag.
Ook een man van alle wetenschap. Hoe zeg je dat? Een mannetje van alles.
En we gaan het vandaag hebben over de soorten en dan soorten en hoe we ze indelen. En dat is natuurlijk... makkelijk om gelijk naar de homo sapiens, je noemde het al Hendrik, om naar de taxonomie van...
Ja, eigenlijk zijn dus homo sapiens sapiens, maar gek genoeg hoor je dat eigenlijk niet meer. De ondersoort sapiens van homo sapiens.
Ja, maar dat is die Latijnse dubbele naam, dat is ooit bedacht door Linnaeus. Die is, de biologie is ervan doorspekt. Maar dat is nou niet de taxonomie waar wij het over gaan hebben. We beginnen deze podcast bij de beleveniswereld van het kind. En nu valt mij altijd op, Gemma, dat er vaak maken mensen zich dan zorgen over de natuurkennis van stadskinderen. Dat ging al, in mijn tijd maakten we al grapjes over dat stadskinderen niet wisten waar melk vandaan kwam en zo.
Oh ja, en jij als dorpsjongen wist dat natuurlijk wel.
Wij wisten het wel.
Waar ben je, een dorpsmeisje?
Nou, Heemstede is officieel een stad, maar... Nou, ik weet toch dat waar de melk vandaan komt. Ja, er gaan inderdaad nog altijd verhalen de ronde van... als je in de stad woont, dan zie je geen dieren, weet je niet wat dieren zijn.
Maar het is ook wel een beetje zo natuurlijk.
Nou, er zijn verschillende onderzoeken. Enerzijds zijn er mensen die zeggen van ja, dat is ook zo. Als je in de stad woont, dan kom je minder met dieren in aanraking. Maar aan de andere kant zeggen ze soms ook van... In de stad wonen relatief veel kinderen met hoogopgeleide ouders. Die krijgen allemaal boekjes met dieren te zien, tv-programma's met dieren erin. Dus het valt reuze mee en ze gaan naar de dierentuin eens in de zoveel tijd.
Kinderen die hebben eerder een teddybeer dan dat ze een echte beer zien natuurlijk.
Ja, maar ook dan weten ze wel, dat als jij een teddybeer hebt gezien, kun je ook makkelijker vervolgens een beer in het echt herkennen.
En je kunt natuurlijk ook wel zeggen dat in de kindercultuur van tegenwoordig, die is natuurlijk, zit vol met dieren van Disney tot en met het Jeugdjournaal. Er zit altijd een leuk dier in.
Ja,
maar goed,
precies.
Ik ben echt stadskind. En als ik nou denk van welke dieren, ik even los van koeien en paarden die je natuurlijk op school kreeg. Maar wat zag je nou op in werkelijkheid? Dat waren zwanen, moest je voor uitkijken. Honden, katten, snoeken, die waren ook heel gevaarlijk. Maar die zaten in het water, dus daar had je verder geen last van.
Was je bang dat je been werd afgebeten?
Nou, dan had je het wel een beetje. En de groenteboer had een paard.
Wanneer ging jij voor het eerst naar de dierentuin?
Ik denk toen ik 8 was of zo.
Nou ja, maar dan heb je toch ook wel...
Dan kregen we ijs.
Dan heb je wel een olifant gezien, kan ik me voorstellen.
Ja. Cola kregen we ook.
Ja. Ja, je kunt heel goed frisdranken onderscheiden van elkaar. Cola, ja. Fanta.
En verschillende soorten chips. Je had wokkels en dan had je dan in 2 soorten.
We houden het eventjes bij de dieren, jongens. Want Gemma, je kunt je zorgen maken van weten de kinderen wel nou ja, wat een kikker is tegenwoordig en wat een reiger.
Ja, kikkerdril, dat kennen we ook.
Maar is dat erg? Waarom zou je daar onderzoek naar doen? Waarom zou je dat willen weten?
Nou, je zou kunnen beargumenteren dat als jij als kind beter leert wat verschillende dieren zijn, hè, als je dieren leert herkennen, dat je dan ook meer een band opbouwt met de natuur en met die dieren. En later ook meer geneigd bent om je in te zetten voor die natuur, om de natuur te willen beschermen als het ware. En ja, onbekend maakt onbemind, zeggen ze vaak. En,
ja, dat is volkomen waar natuurlijk.
Ja, en in die zin is, als wij de natuur willen behouden, het wel degelijk van belang dat onze kinderen ook met die natuur in aanraking komen.
Maar er kan ook echt een wereld voor je opengaan. Want ik heb ooit een keer een bioloog geïnterviewd. Dat was een enorme insectenkenner, Ed Wilson. En toen was ik die man geïnterviewd over van alles en nog wat. Toen dacht ik, god, dat is toch eigenlijk wel interessant, die mieren en insecten. Toen ben ik me erin gaan verdiepen. En dan gaat er dus een wereld voor je open. Overal zitten insecten. Je hebt ineens een soort jungle onder je eigen tuinpad zitten eigenlijk.
Ja.
Maar dat is dan een fascinatie die, kan ik me voorstellen, voorbij gaat. Ik bedoel,
op een gegeven moment...
Je ligt niet dagelijks op je eigen stoep, nee, nog de mieren te bekijken.
Nee, dus en nou ja, van sommige mensen weten we dat ze hun voorliefde voor dieren een leven lang behouden. Van vogelaars en van andere mensen die...
Of later op gepensioneerde leeftijd juist pas ontwikkelen.
Ja, dat kan natuurlijk.
En misschien ga ik dan wel snuitkevers verzamelen.
Ja, dat lijkt me echt iets voor jou, ja.
Maar wat weten we nou eigenlijk echt over wat kinderen weten? Is daar onderzoek naar?
Ja, er is een Leidse bioloog, Michiel Hooikaas, die doet vanuit de Universiteit Leiden nu een promotieonderzoek op dat gebied. Wat zijn vraag eigenlijk was hij wilde weten hoe het zit met het soortbegrip van mensen. En daarvoor heeft hij naar verschillende groepen gekeken.
Van kinderen? Of van alle mensen?
Nou, van allemaal mensen. Deels mensen die voor hun werk te maken hebben. Dus boswachters en biologen die echt te maken hebben met soorten. Deels ook voor volwassenen zonder specifieke biologische kennis. En hij heeft ook gekeken naar het soortbegrip van basisschoolkinderen. En al die mensen, een paar duizend in totaal, die hebben een quiz gedaan. 27 diersoorten moesten ze bij aangeven wat voor soort dat was. En die leken en die wetenschappers, of nou die, hoe zeg je dat, die biologie gerelateerde mensen, die hebben dat online gedaan. En de basisschoolkinderen, daar is hij naar scholen geweest. En dat heeft hij ook 1 keer gedaan met onze eigen Mirjam van Zuidam. Die zijn een half jaar geleden samen naar de Lucas van Leiden basisschool in Leiden gegaan.
Eigenlijk zou je het misschien niet zeggen, maar in steden zijn best wel veel dieren te zien. En ik denk dat mensen zijn zich daar niet altijd bewust van dat er zoveel leven in de stad is. En in mijn onderzoek probeer ik dat eigenlijk in kaart te brengen. Van, kennen mensen nou eigenlijk wel de dieren die je in de stad gewoon kan zien? Of dieren die je in de tuin kan tegenkomen?
Ik weet eigenlijk niet wat het is.
Een stekelvarken.
Een eekhoorn.
Een kraai.
Een vlinder.
Ja, ik doe mijn onderzoek naar species literacy, zo noem ik dat. En dat is eigenlijk geletterdheid op het gebied van soorten. Wat ik heb gedaan, ik heb een dierenquiz gemaakt. Eigenlijk een soort herkenningsquiz van 27 diersoorten. En met die quiz ben ik naar basisscholen gegaan. En ik heb met de kinderen dus een quiz gedaan waarbij de kinderen de dieren moesten herkennen. En zo heb ik kunnen kijken van ongeveer 600 kinderen in Nederland. Naar welke soorten bekend zijn en welke soorten wat minder bekend zijn bij kinderen.
Ik weet deze niet bepaald.
Een haas.
Een konijn.
Een vos. Omdat je die best vaak niet hier vaak ziet, maar op het jaarsnaal praten ze best vaak over.
Met name een aantal zoogdieren die in een test zitten, die zijn goed bekend. Dus bijvoorbeeld de vos en de egel en de eekhoorn. En dat zijn niet eens de dieren die je het meeste tegenkomt op straat of in de stad. Maar die zijn heel bekend. Nou, dat zou kunnen komen doordat die in boeken of op tv te zien zijn. Of doordat er in de klas meer aandacht voor is. Dat zou ook mogelijk kunnen. Terwijl andere soorten die eigenlijk, nou ja, waarvan je zou zeggen van, nou, die kan je makkelijker zien, zoals een pimpelmees of een huismus, die zijn eigenlijk een stuk onbekender. Dus dat is toch, nou, wel echt interessant.
Een vogel? Ook een vogel?
Dit is een merel en ik weet niet wat het andere is.
Een parkiet.
Een specht.
Een mus.
Ja, ik denk ook een mus.
Dat is een mannetje en een vrouwtje mus.
De vraag komt ook wel voort uit het gegeven dat biodiversiteit wereldwijd achteruit gaat. Dus er sterven heel veel soorten uit. We zien in Nederland bijvoorbeeld ook heel veel verstedelijking. Dus mensen hebben weinig echte wilde natuurgebieden om zich heen. En nou, dat zou er natuurlijk toe kunnen leiden dat ook kennis verloren gaat. Kennis van natuur en ook dat daarmee ook misschien mogelijk wel de verbinding met de natuur verloren gaat. Het is ook uit eerder onderzoek al aangetoond dat soorten die werden herkend, dat mensen daar meer affiniteit voor die soorten hadden. Stel dat jij niet ziet dat een plek bijvoorbeeld heel veel biodiversiteit heeft, dat heel veel soorten leven, dan weet je ook niet hoe waardevol dat gebied is. En dan kan je, en op het moment dat je dat wel weet en je gaat die biodiversiteit zien, je gaat verschillen tussen soorten zien, dat je ziet de rijkdom, dan heb je eigenlijk als het ware de power ook om iets voor het behoud van zo'n gebied te doen. Of dat nou een stadspark is of een wegberm of je tuin bijvoorbeeld, wat voor soorten daar leven. Jullie zijn vast benieuwd naar de antwoorden. Jullie hadden een paar antwoorden ook al helemaal goed. Ja, deze, daar zaten jullie te twijfelen of het een raaf of een kraai was. Het lijkt er heel veel op, maar het is een kou.
Wat een rotstreek zeg, een kou en een kraai en dan fout rekenen.
Zou jij het onderscheid kunnen maken?
Inmiddels wel, want ik heb zelfs wel eens een roek gezien ook. En ook een raaf. Dus het begint nu langzaam wel te dagen, maar dat is acquired knowledge. Het is niet iets wat je van op straat af meekrijgt.
Wat neem jij mee uit dit onderzoek, Gemma? Wat zijn voor jou dan? Want ik zag Hendrik een beetje knikken toen hij zei, dacht van ja, hè, de dieren die vaak in prentenboeken zitten, die herkennen ze eerder.
Ja.
Rijntje Vos.
Waarom is het belangrijk om dat te weten?
Nou, we hadden het net al eventjes over die natuurbescherming, maar tegelijkertijd is het ook heel interessant dat eigenlijk wat ik het meest opvallend vond, was dat die kinderen dus meer die dieren uit boeken en van jeugdjournaal herkennen dan dieren die ze in het echt zien. En dat is jammer, want daarmee gaat ook een beetje de verbinding met je eigen omgeving verdwijnt in zekere zin. Hè. Het is, als jij nooit hebt leren vogels kijken, dan weet je het ook niet of je als je een vogel ziet of dat een hele bijzondere soort is of juist een heel algemene soort. Terwijl naarmate je er meer van weet, dan wordt het ook leuker om je heen te kijken. In zekere zin krijgt het landschap een soort extra laag en ja, krijgt de wereld in die zin een beetje extra kleur, zou je haast kunnen zeggen.
En ja, er zit dus wel een ideologisch doel achter. Ik zeg expres ideologisch, omdat het natuurlijk ook politiek is. Om kinderen, ik vind het zelf ontzettend belangrijk om heel veel van de natuur te leren. Want dat krijgen ze niet meer van huis uit mee. Want dan, ze weten wel alles van leeuwen en tijgers van de Disney-films. Maar van de spinnen in hun tuin zien ze de verschillen niet tussen. En dat, ja, dat,
ja, en
dat
dan
is gewoon
ga je
heel
ze ook
moeilijk.
Sneller, dan kun je sneller een spin doodmaken. Als jij zegt van, oh, dat is een heel schattig zebraspinnetje dat daar loopt, dan krijgt hij meteen al meer karakter, meer identiteit.
Ja, en je moet ook iets weten van waar leeft hij van. En toen ik naar die insecten keek, dan zie je ook, ja, je hebt van die roofinsecten, je hebt van die sukkels die alleen maar plantjes eten, zeg maar. En dat is een heel, het is echt een beetje raarheerlijk, maar dat is heel interessant. En ze zitten op de gekste plekken.
Maar wat ook wel interessant is, dat Michiel die zegt dat ook, het is ook voor je eigen identiteit is het haast nog van belang. En hij noemt dat sense of place.
Dat is een term die noemen ze dan sense of place. Dus het zijn elementen uit je omgeving die kunnen je een gevoel van thuis geven. Dat herken ik uit mijn eigen leven denk ik ook. Dat het gewoon heel mooi kan zijn als jij verschillen ziet in je omgeving en dat je diversiteit ziet, wat je dan vervolgens weer kan waarderen. En als je dan op vakantie gaat, dan zie je daar weer hele andere soorten vliegen,
of lopen of kruipen. Ja, op hun beurt ook weer heel interessant om dat dan te gaan bekijken. En zo ga je een soort van patronen zien. En wordt eigenlijk die omgeving ook steeds interessanter, denk ik.
Voor mij is het ook duidelijk een acquired knowledge, zoals jij dat net zo mooi noemde, Hendrik. Dat, en dit gevoel herken ik ook, dat als je ergens, je gaat ergens naar de Middellandse Zee en ineens zijn de vogels die je ziet fladderen net iets anders.
Ja, of juist die seizoenaliteit, dat je in de lente denkt, hey, de eerste gierzwaluw, het is echt weer lente.
Ja, maar jij noemde het een politiek doel, Hendrik, omdat je...
Omdat het ook dus niet onomstreden is. Kijk, iedereen vindt het natuurlijk wel belangrijk dat kinderen van de natuur houden. Dus ik denk niemand tegen. Maar als vervolgens, zeg maar, groepen mensen zich gaan verzetten tegen het bouwen van een bedrijventerrein, omdat daar de beroemde linksgestreepte pad zit, dat is dan een enorme heisa. En dan wordt er gezegd, ja, lobbyisme. En dan het is dan toch een duidelijk politieke kwestie.
Ja, en zit er nou ook, daar ben ik ook nog benieuwd naar...
Want dat is dan de consequentie als je die lijn doortrekt. Dat je dus niet alleen geniet van de natuur, maar ja, dat zit ook... De man noemde zelf ook de biodiversiteit, de bescherming van de natuur. Ja, er zit daar duidelijk een doel achter.
Uit Australisch onderzoek blijkt ook dat mensen bijvoorbeeld veel meer geneigd zijn om geld te geven aan soorten die ze kennen dan aan soorten die ze niet kennen. Wat er in de praktijk op neerkomt, dat juist vaak de soorten die we niet zo goed kennen, die we niet vaak zien, dat zijn de soorten die ons het hardst nodig hebben. Maar als we die niet kennen, dan...
Maar ja, wat is kennen? Ik bedoel, als je een pimpel, als je een pimpelmees herkent, je kent hem eigenlijk pas als je zijn plek in de hele cyclus van de natuur...
Ja, ja, ja.
Weet,
laatst
natuurlijk.
Heb ik nog een artikel geschreven over koolmeesjes, over de moorddadige kant van
dan
koolmeesjes.
Maakt ze niet sympathieker.
En toen dacht iedereen ook eens, wow, we dachten dat we koolmeesjes kenden. Maar...
Ja, dit moet je even wat verder, de moorddadige kant
van
koolmeesjes.
Ja, ja, ja. Nou, dat was... onderzoekers die hebben ontdekt dat bonte vliegenvangers en koolmeesjes, die concurreren vaak met elkaar om nestruimte. En zeker gezien de verschuiving in het klimaat is nu het tijdstip van de bonte vliegenvanger, die in het voorjaar helemaal vanuit Afrika hierheen komt, net wat ongelukkig, waardoor eigenlijk de koolmeesjes al de nestruimte bezet hebben die bonte vliegenvanger ook wil. En ja, als die bonte vliegenvanger dan als indringer zo'n nestkastje inkomt, dan hamert de koolmees zonder pardon de schedel van de bonte vliegenvanger in, eet vervolgens ook nog diens hersenen op en dan is de vijand uit de weg geruimd.
Dat is de natuur, hè, zeg je dan.
Ja, mijn beeld van het koolmeesje is nu wel wat rijker geworden, zoals ik zou zeggen. Maar we hebben dan die politieke laag en natuurbescherming, maar volgens mij zit er nog een laag onder. En dat is als kinderen, ik bedoel ze natuurlijk niet voor niets dat al die Disney-films vol dieren zitten, omdat kinderen hebben toch ook een soort natuurlijke aantrekkingskracht tot dieren. Er zit nu ergens in de familie zit een kleine. En een van de eerste dingetjes die je daarmee gaat oefenen is het herkennen van verschillende dieren. Van dat is een hond en dat is een poes. En dat is, weet je, en daar hebben ze dan het grootste plezier in. Dus, want op dat politieke niveau zou je kunnen zeggen van ja, het is belangrijk dat kinderen iets weten van natuur. Maar zo zou ik ook kunnen zeggen van het is belangrijk dat ze iets weten van schilderijen.
Ja, want zeg maar het sense of place kan je ook ontwikkelen door de geschiedenis van een plek te kennen.
Ja,
dat je
de
weet,
architectuur.
Een slingerende weg is meest vaak een hele oude weg. Een rechte weg is meestal door vrij recent aangemaakt. En alleen het wegenpatroon kan je de geschiedenis van een plek al zien.
Met het verschil dat het wegennetwerk, dat ligt er natuurlijk. En een kathedraal blijft er ook al staan. En natuurlijk moet je daar ook zorg voor dragen en beschermen. Maar van dieren weten we natuurlijk wel dat ze kunnen verdwijnen. En dat als we er niet op letten, dat het dan misschien mis kan gaan. Als we... Die vuurbuikpad.
Dat is wel een echt.
als we die parkeergarage niet bouwen, is dat misschien goed voor een bepaald dier. En dat maakt dit misschien nog wel ietsje acuter of belangrijker.
Nou ja, dat is ook wel het interessante aan soortenkennis. Als je eenmaal weet welke soorten er op een plek voorkomen, dan kun je ook verschillen gaan zien. Dan kun je denken van, hey,
waar is
in
die
mijn
mus
jeugd,
gebleven? Ja.
In mijn jeugd kwamen er nog wel altijd huismussen in de tuin. En nu zie ik alleen nog maar halsbandparkieten, bij wijze van spreken. En dan, anders denk je gewoon, nou, er zijn altijd vogels in mijn tuin geweest. Dus er verandert helemaal niks. En dat maakt het denk ik wel interessant. En in dat licht is het ook juist wel weer boeiend dat we lokale vogelsoorten soms heel weinig herkennen. Kijk, elk kind zal nu wel weten wat een flamingo is met al die flamingo.
Maar die vliegenvanger, ik zou hem niet herkennen. Die
nee, dat zelfs ik. Ik zou dan volgens dat onderzoek worden ingedeeld als de professionele groep. Maar ik zou ook de vliegenvanger denk ik niet herkennen. Maar bijvoorbeeld de grutto. Zou jij de grutto herkennen? Dat is de Nederlandse vogel, de nationale Nederlandse vogel.
Ja, die stond vroeger op het 100 gulden biljet.
Nee, dat was de snip.
Oh!
Daar ga je al.
Ik ken uw bankbiljetten. Ja, en nu staan Chris de snip nog de grutto. Ja, iets met een lange snavel was het, hè? Ja, dan heb je ook nog weer...
Welkom bij mijn kennis.
De vulp en... nou ja, goed.
Ik vind hem wel heel belangrijk, hoor, de grutto.
Ik weet alleen van de grutto dat zijn naam is toch zo'n... hoe heet dat?
Een onomatopee.
Dat is zijn roep. Zijn naam is, klinkt als een roep.
Ja, dat precies. En het gaat nu ontzettend slecht met de grutto en met andere weidevogels. En het risico is dat als kinderen niet over de grutto leren... Kijk, ze zien dus nu minder grutto's. Want dat is al een negatieve feedback. Omdat ze... Er zijn minder grutto's, dus ze zien ze ook minder. En als ze er ook nog eens minder over leren... dan zullen ze niet geneigd zijn om die grutto later als ze groot zijn te beschermen.
Maar de grutto wordt toch niet bedreigd omdat we hem niet kennen... maar omdat de pompen van de Rijkswaterstaat harde pompen... omdat anders de boeren de wei niet op kunnen.
Ja, en het heeft nog meer te maken met
de uitdroging en zo.
Nou ja, en ook met het maaibeleid van boeren bijvoorbeeld. Van hoe lang laten ze bloemen en andere planten op het land staan.
Dus je moet eigenlijk vooral die boeren leren wat een grutto is.
Gemma heeft daarin natuurlijk wel een punt van stel wij zouden elke dag wakker worden met het gevoel van waar is die grutto gebleven. Dan komt het natuurlijk uit een samenleving meer druk, meer vraag van... Hey, doe hier iets aan.
Ja. Ja, er was een tijdje geleden was er toch zo'n merelvirus, het Ubuntu-virus. Of is dat weer
iets? Nee, Ubuntu is een besturend systeem van Linux. Ja,
het leek er wel op.
Ja, het is het Ubuntu-virus.
Ja, nou ja, dat dus. Zie je, ik ken ook mijn besturingssystemen categorieën.
Het is ook iets
ja.
Tanzania, Ubuntu, volgens mij.
Maar in ieder geval, dat haalde volgens mij best wel de kranten. Want,
het viel op. Weet je wel, van de merel is een vogel die je normaal veel ziet. En ineens vonden mensen dode merels.
Ja, en dan denken mensen, oh shit, er is iets aan de hand. Want de merels die verdwijnen. En je hebt altijd een beetje van die posterdieren. Misschien dat heb je nu ook met de massale insectensterfte. Dat je dan bepaalde soorten, die kennen mensen... En als ze die soort opeens minder zien, dan denken ze, wow, er is iets aan de hand.
Ja, dat zie je met de bijen natuurlijk.
Ja, een voorbeeld van...
Maar de bijen is ook weer een heel symbolisch iets. Hè? De bijen is natuurlijk altijd al een voorbeeld voor de mensen geweest, ijverig.
Ja, maar dat er minder haften zijn, dat zal niemand echt iets zeggen. Want niemand weet hoe een haft eruit ziet.
Hoe ziet een haft eruit?
Weet ik ook niet.
Maar om hier eventjes een streep onder te zetten. Want we kunnen inderdaad wel zeggen dat het, dat het belangrijk is dat we weten welke soorten er zijn. Maar dat we de wereld, om het een laagje meer meta te maken, hoe we de wereld indelen in soorten is ook een interessante kwestie. En ja. Dat is niet vanzelfsprekend, dat je naar de wereld kijkt en zegt dat is een snuitkever, dat is een gutto en dat is een roodborst. En daar is ook veel onderzoek gedaan.
Ja, er is eigenlijk sinds de jaren 60 een soort traditie in de antropologie, en wat zich dan ook de etnobiologie is gaan noemen. En daar heb je allerlei onderzoeken in, meestal ook vanuit taalkunde, van welk woord wordt er gebruikt voor welk dier en welke plant. En er zijn eigenlijk twee belangrijke scholen, waarvan één echt wel aan het winnen is, tussen aanhalingstekens. De biologische school is van een Amerikaanse antropoloog, Brent Berlin, die ook heel veel onderzoek heeft gedaan naar de namen van kleuren, ook heel interessant. Dat dus inheemse volkeren of niet-westerse volkeren, hoe je ze ook noemen wil. Als je dat allemaal historische volkeren, waar we nog van weten hoe ze kleuren benoemen, dan zie je bijvoorbeeld dat er volkeren zijn die maar twee kleurennamen hebben. En dat is altijd zwart-wit. Als er dan één bij komt, is het altijd rood. En ze zien wel blauw en geel, maar ze hebben er gewoon geen woorden voor, omdat het ook niet belangrijk is. Nou, diezelfde vrij harde systematiek heeft die man ook toegepast op dierennamen en plantennamen. Dus eigenlijk alles wat leeft. En hij heeft een aantal systemen daarvoor uitgedacht. En het is vrij ingewikkeld, maar het belangrijkste is eigenlijk, en dat is ook wat nu ook wel een beetje de consensus is, is dat mensen eigenlijk een soort biologisch instinct hebben. En dat betekent, het zijn hele algemene kenmerken. Dat zie je bij kleine kinderen, zie je dat.
Wacht even, nog even één stapje terug. Wat er in dit veld gebeurt, is dus dat je niet bij westerse kinderen gaat kijken van hoeveel soorten ze kennen op een lijstje.
Nee, vooral niet dat je ze soorten laat zien, maar je gaat gewoon kijken welke woorden gebruiken ze.
Dus niet het onderzoek à la Michiel Hooijkaas.
Er ook een beetje bij natuurlijk. Ja. Maar
je gaat dus kijken van je gaat de bergen in.
Maar je gaat ook bijvoorbeeld aan kinderen vragen, stel als we nu een kat hebben en we plakken er allemaal stekels op en we maken zijn snuitje anders. Is het dan een stekelvarken geworden? Als die eruit ziet als een stekelvarken. En dan zie je dat jonge, echt hele jonge kinderen kunnen zich dan nog wel een beetje in de maling laten nemen. Maar al heel snel zeggen ze nee, want een kat blijft altijd een kat. En
er is dus iets in dat beest. Ja. En dat de essentie kat heeft.
Ja, maar nog even terug, want jij had het net over die kleuren. En jij zei van, ze hebben in principe alleen zwart en wit. Ja. En soms rood erbij. En wat zijn dan die basisgroepen voor dieren? Want als het ook met dieren, ik bedoel, maken ze dan tussen dieren op het land en dieren in de lucht? Zijn dat de
de algemene dingen die je overal terugziet, zijn vrij fundamenteel. Bijvoorbeeld, wat ik net zeg, is met dat stekelvarken, is dat een soort blijft een soort. Dus er is een essentie. Je ziet het heel goed met een kikker. We weten allemaal, en niemand twijfelt daarover, dat een kikkervisje ziet er totaal anders uit dan een kikker. Maar niemand denkt, dat is dus een ander dier.
Nu niet meer, maar vroeger was dat wel zo.
Oh ja?
Ja, je hebt zelfs het voorbeeld van eendenmosselen. Barnacles heette die in het Engels. Je hebt ook de barnacle goose. Die noemen wij volgens mij de brandgans. Maar vroeger dacht men dat die barnacle goose uit de barnacles, uit de eendenmosselen geboren werd.
Dus dan hoorden die dus bij de ganzen. Ja, was dat één soort? Kijk, het is
er werd juist gezegd volgens mij dat je daarom wel die ganzen mocht eten. Hè. Op vrijdag mocht je vroeger geen vlees eten, maar alleen maar vis bij de katholieken. Maar je mocht dan bepaalde dieren zoals die gans mocht je wel eten, want dat was een soort vis, omdat hij uit een mossel geboren was. En zo had je nog wel meer met de bever.
En de bever mocht
ja,
ook.
Toch?
Ja, toch? Als een, als ook, een waterzoogdier.
Een bepaald soort hazen mocht ook.
Ja.
Dat hou je te. Kijk, dat maakt dat hele veld ook ontzettend. Omdat er, wat jij nou doet, heet in de antropologie bongo-bongoism.
Wat?
Dat is dat als je dus zeg maar, ik was nog niet eens begonnen met een soort algemene.
En ik ga je afzeiken, dat bedoel
nou, niet
je gewoon
afzeiken, maar een tegenvoorbeeld geven. Dus je probeert een soort algemene wet te formuleren. Onmiddellijk komt er een iemand staat op achter in de zaal die zegt ja, maar bij de bongo bongo is het net andersom.
Daar begonnen ze met
maar met rood
en geel.
Ja, en dan sta je met je mond vol tanden omdat er altijd uitzonderingen zijn.
Ja.
Maar
er zijn toch een soort globale, van algemene wetten
de globale
te destilleren.
Stereotype, ja. Wat je dus overal terugziet, is dus dat er een essentie is van een dier. Dus dat geldt dan niet voor de ganzen in die cultuur die jij nu net beschrijft, dat toevallig kennelijk de onze is. En het kikkervisje en de kikker blijft hetzelfde. En die constantheid, er is een bepaaldheid. En dat is niet het belangrijkste. Wat het allerfundamenteelste is, dat is dat er overal wordt een onderscheid gemaakt tussen leven, de dingen die leven, dus planten, dieren. Je ziet bij kinderen bijvoorbeeld dat het meestal tot een jaar of 7, 8 duurt voordat ze doorhebben dat planten ook leven. Dat snap je ook wel, omdat die natuurlijk niet bewegen.
Ze doen weinig.
Ja, maar je ziet op een gegeven moment besef je toch dat ze groeien en alles. Bijvoorbeeld stenen of werktuigen of vanuit auto's tegenwoordig.
Maar is dit dan de zwart-wit van die bij kleuren zijn de eerste kleuren die worden aangegeven zwart-wit. En als het gaat om de natuurbeschrijving.
Ja, die parallel gaat natuurlijk niet helemaal op. Omdat kleuren is weer een hele andere zaak. Die drie dingen zijn dus die essentie. dat eigen dingen van het leven. En wat nu het meest relevant is eigenlijk, is dat, en dat is misschien ook wel het meest bijzondere, dat er altijd een hiërarchie is. Ja, er zijn natuurlijk weer uitzonderingen. Staat u maar op achter in de zaal.
Maar waar je het net over had, bijvoorbeeld dat je vogels weer kunt onderverdelen in.
Of? Ja, dus dat je overal is er een besef dat je een bijvoorbeeld, ik zal maar iets zeggen wat ik dan ken. Je hebt een eik en dan een bijzonder soort eik is de zomereik. En dat is, het zijn allemaal bomen. Dus
mag
dat
ik
is een
even
soort,
een feitje met jullie delen?
Dat is dus een, nee, dat is dus een,
hoe onderscheid je een zomereik van een wintereik?
Ja, of die zijn jas aan heeft natuurlijk.
Ja, of die een lange of een korte broek aan heeft. Want een zomereik heeft een korte broek met een kort steeltje. En een wintereik een lange broek met een lang steeltje. Knoop dit in je oren.
Ja. En zijn dat nou twee totaal verschillende soorten eigenlijk?
Ja, ja, Quercus robur en Quercus nog wat.
Ja, twee verschillende Quercussen. Even,
maar waar was ik?
Ja, over dat je, ja, was met je eiken
een hiërarchie.
Vertakking.
Oh ja, en bijvoorbeeld ook dat je dus de kraaiachtige hebt en heb je de kauw en de raaf en weet ik veel wat. En dan dat is natuurlijk per je hebt natuurlijk duizenden indelingen over de hele wereld.
Maar dat is wel interessant dat als het gaat om hiërarchie is het natuurlijk zie je dat die schoolkinderen van Hooikaas die stappen vrij hoog in. Want die kijken naar die plaatjes van wat misschien een pimpelmees en een kraai zijn. En die zeggen vogel. Want, ja. Want ze herkennen dus
dat herkennen ze, ja.
Snavel, veren, twee poten, vleugels. Dat is een vogel. En daarmee, met dat concept vogel, komen ze eigenlijk al een heel eind. Want dan weet je al dat ja. Het waarschijnlijk een beest is dat vliegt, dat eieren legt.
Ja. En die indeling wordt ook wel gezien. Hè? Dus dat je dan dus planten, dieren en dan dieren weer in zoogdieren. Of een soort, iets wat je zo noemt. Vogels, vissen enzovoort. Maar wat er dus fundamenteel aan de hand is en dat is wel belangrijk, dat die Brand Berlin, die zegt dat ook, even kijken. Oh ja, die zegt het ook vrij precies. En dat is, dus een hele school van antropologie die er anders over denkt. Je ziet dus die soortenonderscheid en die hele nesting van dus zomereik in eik, eik in bomen enzovoort. Dat is niet vanuit de mens aan de natuur opgelegd. Dat is dus niet bedacht, maar dat is gezien. Hij zegt, dus die mensen die indelingen maken, eigenlijk iedereen, de mensen, they do not construct order, they discern it. Dus ze leggen het niet op aan de natuur, maar ze zien hoe het is. En dat
ze leiden het af.
Ze leiden het af uit de werkelijkheid. En dat is dus zeg maar een soort inductiedenken, wat altijd heel gevoelig ligt. Omdat als je natuurlijk in de werkelijkheid gaat kijken, dan zie je dat er altijd, laten we zeggen, culturele effecten zijn, symbolische effecten. Dat is helemaal niet zo zuiver. En er is dus ook detailkritiek op zijn manier van denken. Want hij heeft het bij allerlei, veel Mexicaanse, bij de Maya's heeft hij heel veel dingen gedaan. En dan zie je dat. Ja, dat het ook, omdat het ook heel erg gaat om hoe wordt het benoemd, kan je het ook een beetje morfen. En dan zeg je van ja, dit hoort dus bij elkaar, want dat klinkt hetzelfde.
Ja,
en,
maar
en,
ja,
dus op de details kan je heel veel kritiek hebben. Maar als je nu het tot je door laat dringen wat de kern van dit soort dingen is, dan lijkt dat toch wat zo te zijn. Dat er een soort aangeboren neiging is om levende dingen in te delen op een bepaalde manier.
Maar jij gebruikt dat woord morfen. En dat is ook, er wordt heel veel, als je het gewoon dat afleidende, dat deducerende, dan ben je heel erg bezig met de morfologie, met het uiterlijk, met de vorm van dieren. Terwijl als je nu kijkt hoe biologen tegenwoordig soorten indelen, hoe de hele stamboom op de schop gaat door genetisch onderzoek, dan wordt er veel minder belang gehecht aan dat uiterlijk.
Ja,
dan,
maar die zeg maar jagersverzamelaars in het Amazone, die kijken niet alleen maar naar de uiterlijkheden.
Hoe soorten
natuurlijk
dus eigenlijk nu op een andere manier worden ingedeeld, biologisch
maar,
gezien.
Maar dat punt dat je nu noemt, illustreert denk ik hoe ver die biologische soortenindeling eigenlijk wel niet staat van de werkelijkheid waarin in mensen leven. Dus, en wat mij ook opvalt, Hendrik, is dat in zo'n wat ze dan zo'n volksbiologie noemen of volkstaxonomie, gaat het ook heel vaak over wat voor nut hebben bepaalde soorten planten? Ja, wat hebben we er aan?
Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Want dieren en planten waar je niks aan hebt, die worden vaak op een hoopje gegooid. En die Brand Berlin heeft ook altijd een restcategorie. Waar die met mensen waar die dan mee spreekt, zeggen ja, weten we niet, maakt niet uit.
Nou, waar Andrea Pironi, dat is dan, die noemt zichzelf etnobioloog. En die zelfs in Italië zijn nog sporen van dat soort volkstaxonomieën te vinden. Hij vertelt hier over een dorp met Italianen van Albanese afkomst oorspronkelijk. Die één aspect vooral heel belangrijk vinden aan een soorten.
These are three marvelous old women from a very tiny little village in southern Italy, inhabited by Arbëresh. The Arbëresh are descendants of Albanians. When I began to do this work, I thought there is a plant kingdom, of course, and this plant kingdom, as it is taught in many university classes, is classified, is categorized according to families. These two, three old ladies told me instead that their idea of classifying plants is very different. And actually they had a category for a specific group of plant which included the idea of edibility, liacra. Liacra cannot be translated in the scientific language. They are the plants, they grow in environments, they are pretty disturbed by the human beings, and they can be eaten. And they were eaten. They were gathered, they were blanched, they were generally, and they are still, fried with olive oil and chilies.
Nou, een goede menutip.
Ja, yakra. Dat zijn dus de planten die je lekker kan frituren in olijfolie en met wat chili heerlijk op kan eten.
Ja, meer heb je nu
ja,
nodig.
Ja, daar had Linnaeus nog nooit van gehoord waarschijnlijk.
Maar jij zegt dus, Hendrik, dat het vrij normaal is dat er op die manier soorten worden ingedeeld.
Ja, want wat belangrijk is, krijgt waarde. Als je het niet kan eten, dan is het vaak niet zo belangrijk. Of het gevaar. En soms ook symboliek. Wat bijvoorbeeld heel interessant is, ik heb ook een heel onderzoek naar Winti. Dat is dan de voodoo van Suriname. En daar, welke planten zijn dan belangrijk? Hè? Dat is natuurlijk niet helemaal categorisering, maar wel hoe kijk je naar de omgeving? En dan blijkt dat los van allerlei systematische indelingen, dat als je bosgeesten wil bestrijden, moet je planten uit het bos hebben. En
Klinkt logisch.
Klinkt logisch. Maar wat bijvoorbeeld heel verrassend is dat heel belangrijk is voor deze Winti. Dat zijn planten. Dat is de magie van de Marons, van de gevluchte slaven die in de bossen zijn gaan wonen. Daar een hele eigen beschaving hebben opgebouwd. Dat zijn planten die hun voorouders enorm van nut waren toen ze ontsnapten van de plantages. Dus planten waar heel veel water in zat, konden ze mee overleven. Planten die heel brandbaar waren, waarmee ze brandbommen konden maken om hun achtervolgers af te slaan. En die spelen nog steeds een rol, een opvallend grote rol, in allerlei winterrituelen.
En kun je
dus
dan
puur symboliek en herinnering. Heeft niks met de werkelijkheid tussen aanhalingstekens te maken.
En met de werkelijkheid bedoel je dan de huidige werkelijkheid van een
gedroomde systematische indeling van de natuur.
Even om een voorbeeld te geven, dat giraffes tegenwoordig verdeeld worden in vier ondersoorten op basis van genetica en kleine verschillen in gedrag en in kleine verschillen in vlekken. Dat maakt in het alledaagse leven van iemand die in de savanne rondloopt niet zo heel veel.
Nee. Nou, dat weet ik niet. Maar als je jaagt op giraffen zal het heel belangrijk zijn.
En denk
zijn.
Even aan de vogels en de dino's. Tegenwoordig zeg je gewoon van, vogels en dinosaurussen allemaal horen allemaal bij elkaar. Maar toch zal een vogelaar zich niet per se als dino-liefhebber zien.
Ja.
En dat is ook weer, biologisch gezien kun je wel zeggen van, vogels zijn dinosauriërs. Maar voor kinderen en ook voor volwassenen is er nog wel echt een verschil tussen alle dino-soorten kennen of met een verrekijker het bos ingaan en de pimpelmees van de koolmees onderscheiden.
Ja, er is dus natuurlijk een enorme kloof tussen de precisie van de wetenschap. En ik denk dat veel van mensen ook nog schok is dat vogels eigenlijk dino's zijn. Maar goed, er is wel een leuk verhaal daarover dat in 1972... was er in het Engelse parlement een debat over maatregelen tegen de grijze eekhoorn. Dat was een soort exoot die de Britse eekhoorns verdreef. Daar wilden ze maatregelen tegen.
Uit de Verenigde Staten.
Ja. En toen was er een duidelijke stem in het parlement die wilde het woord eekhoorn niet gebruiken voor die eekhoorn, maar die wilde het boomratten noemen. En dat is dus zeg maar een soort folk biology. Want ja, waarom? Het is, het is ook een soort knaagdier, boomratten. En daar werd toen om taxonomische redenen. De minister heeft dus zeg maar echt de biologische termen. Nee, die behoort tot het geslacht van de zus en zo. En het andere. En sinds daarom, anders was het nog in de wet gekomen ook.
Ja, want anders was dus een soort framing. Als jij een dier als boomrat wegzet, heeft dat een heel andere gevoelswaarde dan als je het eekhoorn.
Ja, maar dan zie je dus ook dat de symboliek en de omgang met een dier bepaalt ook heel erg de systematiek vaak.
Maar er is iets wat hier best wel belangrijk is, waar we nu wel overheen stappen volgens mij, is dat die hiërarchie is, die geeft je enorme kracht eigenlijk.
Ja.
Want als je, want daardoor kun je redeneringen maken die je anders niet kan doen. Als je weet dat wolven een hart hebben. Want je hebt ooit een wolf opengesneden, je hebt een hart gezien. En je weet, je hebt ook een keertje een aap gevangen en die had ook een hart. Als je nu, weet je wel, weer een dier gaat openmaken. En dat is, dat is een hyena, ik noem maar wat. Dan kun je daar al uit afleiden van, ja, dit dier zal waarschijnlijk een hart hebben. Dus,
ja, omdat het ook geen insect is, bijvoorbeeld. Daar leid je dat uit af.
Ja.
Dat het allemaal zoogdieren zijn, of in ieder geval vierpotige. En dan kom je tot die ding.
Dus die hiërarchie die we heel erg als iets van het, het systeem van de hoge heren, dames, biologen zien, die de wereld netjes onderverdelen in families en geslachten en soorten. Mm-hmm. Dat zit dus ook al in die volksbiologie.
Ja, maar er is één ding waar ik een beetje twijfel. En ik zit er ook niet heel goed in. Dus het is een vreselijk ingewikkeld debat. Maar ik zag ook ergens de kritiek van, ja, die grote taxonomieën, die indelingen, die systematieken, dat die Brent Burlen en allerlei andere biologen, etnobiologen, die doen dat ook. En dan wordt helemaal uitgezet, zie je wel, het klopt zus en zo. En waar het dan afwijkt van hoe het in de biologieboekjes staat, is dan weer interessant voor de cultuur. Hoe zou dat komen? En dan kan je weer van alles uit afleiden. Maar wat je ook hebt, is natuurlijk dat die mensen die dat gaan onderzoeken, of dat nou bij kinderen tot een jaar of 6, 7 is, of bij inheemse volkeren die ook het schrift niet kennen, dat zo'n taxonomie, als je hem opschrijft, als je lijstjes gaat maken, dan krijgt een heel ander gevoel en manier van nadenken dan wanneer je het, zeg maar, gewoon mondeling voortdurend tegen elkaar zegt. Dat is veel meer fuzzy.
En nu heb ik een interessant testje voor jullie. Want dit laat, denk ik, op een mooie manier kan dit laten zien hoe dat denken in soorten, zeg maar, je kijk op de wereld beïnvloedt. En laten we het even bij die zomereik en die wintereik. Laten we het daar even bij houden. Stel je voor dat er een, en dit is hetzelfde. Ik gaf net dat voorbeeld met die harten en die dieren. Dit is een soortgelijk voorbeeld. Stel, er is een nieuwe ziekte. En die treft, ziekte A noemen we dat. En die treft zomereiken en wintereiken. Er is ook nog een andere ziekte die ineens opduikt. En dat is ziekte B. En die treft,
ik kan het nu al niet meer volgen.
Er is een nieuwe ziekte. Ja. Wintereiken en zomereiken worden ziek. Andere ziekte, ziekte B, en die treft treurwilgen en duklussparren. Nou ja, die ziektes worden gezien. Welke ziekte heeft nu meer potentie om, zeg maar, om zich heen te slaan en andere bomen te infecteren? Wat denken jullie?
B.
Ja, B.
En waarom denken jullie dat?
Nou, omdat die bomen die je noemde, die ik alweer vergeten ben, die veel verder uit elkaar staan dan die nauw verwante eiken.
Natuurlijk. Ja. Jullie geven hetzelfde antwoord als college students in een Amerikaanse proef.
Het is fout,
proef.
Zeker.
Nee, het is niet fout. En daarom is het interessant. Want als je het, dit onderzoek is dan ook bij Maya's gedaan. Maar ook als je mensen, bijvoorbeeld boswachters, vraagt. Die gebruiken andere informatie. Die denken niet, ja, treurwilgen en douglassparren, denken zij. Ja, dat zijn zeldzame bomen. En die eiken, dat is een van de meest voorkomende bomen. Die gebruiken dus een diepere kennis eigenlijk van een specifieke soort om iets over die waarschijnlijkheid te zeggen.
Ja,
dus die geven het antwoord A. Toen ik het zelf las, toen kwam ik natuurlijk ook uit B uit. En officieel heeft dit een naam. De strategie die wij hier met z'n allen gebruikt worden, en dat heet dan het diversiteitsprincipe, is dat wat we hier doen is twee groepen die verder uit elkaar staan op de stamboom, als die al iets delen, dan is het al is het logisch dat alles wat daartussen zit het ook deelt. Hè, dus als ik zeg,
als er een ziekte is die vogels en mensen kunnen krijgen, dan is het waarschijnlijker dat
de varkens het ook krijgen.
Ja, precies.
Ja, dan als er een ziekte is die alleen maar
pimpelmees en koolmees treft.
Precies.
En dat laat ook zien waarom wetenschap krachtig is, want jullie antwoord heeft ook zeker wel daar zit ook wel wat in. Hè? Maar dat is dus de koude wetenschap, zeg maar. En terwijl de...
Maar je vroeg ook hoe snel het om zich heen zou gaan. En veel voorkomende bomen gaat het natuurlijk sneller verspreiden. Ja.
Dus het gaat niet zozeer om goed of fout, maar meer over
hoe je denkt.
Hoe je de soorten indeelt en hoe je daar tegenaan kijkt. Hoe dat dus je antwoord, of ja, je blik op de wereld eigenlijk kleurt. En ik vond dit wel echt een... Toen ik dit las, dacht ik... Want ik dacht ook... Ik zei net als jullie toen ik het las, dacht ik ook B. Dus ik dus schaam jullie vooral niet. Nee. Zou ik willen
zeggen. Nou, als zelfs jij het verkeerde antwoord hebt gegeven, dan valt het nog wel mee met ons.
Maar ik heb dus gezegd dat er twee scholen waren, realiseer ik. Ik heb dus eigenlijk die ene verteld en die ander is dus veel minder belangrijk. Maar die oefent dus heel veel kritiek op dit soort dingen. En die zeggen dat het dus heel erg een culturele benoeming is. Hè? Dus dat het niet inductief is, dat zeg maar het kind of de primitieve mens, om het maar zo te zeggen, om zich heen kijkt, denk ik, oh ja, dat is heel anders. Maar dat het dus allemaal symbolisch bepaald is. En ze hebben natuurlijk allebei gelijk, want inductieve systeem, wat wel een beetje aangeboren lijkt, van die indeling in soorten en die hiërarchieën, wordt natuurlijk cultureel enorm veranderd door allerlei symbolische gedachten.
Dat is ook wel leuk, wat Michiel had ik op een gegeven moment met hem over, dat tegenwoordig kinderen soms wel meer geneigd lijken te zijn om inderdaad automerken te herkennen, bijvoorbeeld. En ik vroeg aan hem, is dat dan niet zonde? Maar hij ziet dat juist als een positief teken.
En er is ook een studie geweest die heeft gekeken naar Pokémon en naar inheemse dieren. Dat was dan in Engeland. En dan bleek inderdaad de Pokémon veel vaker herkend te worden door de kinderen. Maar ik haal daar dan het positieve uit, want ik denk, ja, als kinderen zoveel Pokémon uit elkaar kunnen houden, dan kan dat ook bij gewone dieren. Het is alleen waar je oog op richt eigenlijk.
Nee, en dat zou dan hetzelfde aangeboren systeem zijn. Ja, dat gevoel heb ik wel. Een soort ordeningsprincipe voor levende dingen, wat je dan ook op fantasie dingen...
Maar het is wel interessant dat Hooijkaas in dit verband dan de Pokémon noemt, want ik weet niet of hij dat weet, maar als Pokémon-liefhebber, zo heb ik me toch al heb jij me toch al geout, Gemma, aan het begin van deze aflevering. Weet ik dat die Pokémon zijn ook ontworpen en bedacht om vanuit het idee van die kinderen die hadden ooit een voorliefde voor natuur en die kun je eigenlijk transplanteren op die fantasiebeesten. Ja, we hoorden hier de bedenker van Pokémon.
Ja, heel duidelijk wat hij vertelde, Lucas.
Ja, wat hij vertelde hier was, hij heet Satoshi Tajiri. En hij vertelde hier hoe hij als jongetje dus insecten verzamelde. En eigenlijk dacht van ja, hoe kan ik nou dat plezier in dat verzamelen, in dat herkennen, wat hij had met die insecten, hoe kan ik dat nou vertalen naar die digitale wereld? En zo zijn Pokémon dus bedacht om in dat hele systeem in te haken en kinderen dus Pokémon te laten verzamelen.
Welkom in de menselijke natuur, of in de menselijke cultuur. Want allerlei dingen, allerlei mentale vermogens worden echt enorm gebruikt voor weer andere dingen. En wat ik wel grappig vind, is dat er dus in die inheemse volkeren, waar Brent Berlin en al die andere mensen op zoek gaan, die hebben natuurlijk ook allemaal fantasiedieren. En ik zag er ergens ook langskomen dat die dan ook soms enorme ruzie hebben over de indeling van die fantasiedieren. Dus daar zijn ze natuurlijk ook mee bezig.
Maar dat is en dit is misschien een goed moment om daar hier over te
gaan. Is de eenhoorn een paard of niet?
Ja, maar goeie
vraag.
Het doet me denken aan veel schoolpleindiscussies van is Pikachu nu sterker dan Charmander of niet? Hè, in een gevecht, wie zou er winnen?
Ik kan hier helaas niks over zeggen.
Nou, ik kon hier vroeger uren over praten.
En?
Pikachu is veel sterker natuurlijk. Maar wat je volgens mij hier ziet, en daar hoor ik graag jullie gedachten over, is dat volgens mij is het wel duidelijk dat bij bepaalde kinderen een soort intense, diepe fascinatie kan ontstaan voor Pokémon of voor... Ik was vroeger ook een dinosaurusjochie. Je ziet het ook soms
maar
bij
dan
voertuigen.
Je hebt een fascinatie voor de heroïek van die verhalen? Of is het een fascinatie voor de indeling?
De indeling. Toen ik met dino's bezig was, ging het om zoveel mogelijk verschillende dino's uit mijn hoofd te leren en wat ze nou precies konden.
En ook de verwantschappen, zeg maar.
Nou, ik vond het heel belangrijk of ze planteneter of vleeseter waren. Weet je, dat was een van de eerste dingen die ik er dan altijd over kon zeggen.
Ook wel, als je hem voor het eerst ontmoet, is dat ook wel prettig om te weten.
Zeker, is hele relevante informatie.
Hele basiskennis, ja.
Maar ik zat daar dus in de voorbereiding op deze aflevering over na te denken. En ik dacht, is dat niet, weet je wel, want dat ontstaat vaak ergens tussen het vierde en zevende jaar bij kinderen. Is dat niet een soort echo uit de tijd dat het heel belangrijk was om te weten in wat voor wereld je leefde en om die dieren te leren kennen? Ik bedoel, het is een hypothese die we natuurlijk onmogelijk kunnen testen.
Je ziet in die ontwikkelingspsychologische onderzoeken op dit gebied wel dat er kinderen tot en met drie, ja, die hebben eigenlijk nog zo weinig taal en die kan je bij wijze van spreken alles wijs maken. En dan ontwikkelt het zich op een gegeven moment. En als een kind een jaar of 7, 8 is, dan is dat, laten we zeggen, die natuurmodule of die soortenindelingsmodule, moeten we misschien wel zeggen. Maar die lijkt dan wel te bestaan. Want dan, ik zag ook ergens dat meestal dan ook, dat zei ik net ook al, het besef is dat planten ook dieren of levende wezens zijn. Ja, nou raak je helemaal in de war.
Maar Lucas, wat jij eigenlijk dan zou willen betogen, is dat het heel ver terug, gewoon echt evolutionair gezien, dat soortenindeling, dat die categorisering een soort evolutionair nut had. Dat wij
dat lijkt me
in
evident,
een ver verleden. Ja. Bijvoorbeeld als je naar eetbare planten ging kijken, dat je daardoor wel soorten van elkaar moest onderscheiden. Want als je per ongeluk het rode in plaats van het witte besje at, dan was je dood, omdat je een verkeerde plantensoort had.
Je moet een soort patroonherkenning hebben die gespecialiseerd is in organismes.
Ja, maar dan is het opvallend dat, want jij geeft nu het voorbeeld van planten. En ik heb een interessant boek gelezen van Joe Henrich. En dat The Secret of Our Success heet dat. En daarin beschrijft hij dat juist planten bij kinderen een soort, en dat is dan ook al evolutionair te verklaren, een soort
blinde vlek.
Nee,
groene vlek.
Planten zijn
argwaan.
Weet je, van je weet niet of een plant giftig is, inderdaad. Dus als je een driejarige onbekende voorwerpen geeft, dan gaan ze mee spelen. Maar geef ze een onbekende plant,
dan blijven ze er vanaf.
Dan laat ze hem heel snel vallen.
Ja, en een dier kan je ook meestal wel zien of die gevaarlijk is als hij snel beweegt, grote tanden heeft, heel groot is. Ja. Dan.
Maar dus over de plant is juist net een lijkt net een soort uitzonderingscategorie daarin. Maar,
nou ja,
maar
of juist een soort over, hoe zeg je dat? Overcategorisering, overacceptatie van een plant is dan even voor de kinderen nog één categorie, namelijk het categorie gevaar. Ja. En dan heb je weer die hiërarchie waar Henrich het net over had, van later gaan ze onderscheid maken in goede en slechte planten.
En dus wat jij dus net samenvat als mijn betoog, is dat indelen van die dieren, van levende dieren, en die fascinatie die sommige kinderen die daarvoor hebben, dat dus een
overprikkeling van dat systeem is, zeg maar. Of over, ik heb er ook heel veel plezier van natuurlijk.
Dus waar nu de kinderen keihard Pokémon aan het stampen zijn en dino's. En dat het eigenlijk weinig relevantie heeft. Dat misschien ooit inderdaad meer bedoeld was om de levende natuur om jezelf heen. Dus die hoopvolle boodschap van Michiel Hoijkaas van, ja, weet je, ze kunnen het wel. Een kind kan heel makkelijk 40 verschillende vogels uit elkaar houden.
Het moet interessant en belangrijk zijn.
Van die 27 soorten die hij in het onderzoek noemde, hadden kinderen zeg maar ongeveer 35% zeg 9 soorten goed. Wat ik nog best wel veel vind. Weet je, we zeggen allemaal wel, het is zo slecht. Maar de experts die hadden er gemiddeld iets van 90% goed. Is natuurlijk wel meer. En de gewone leken die zaten daar ergens tussenin. Maar 35, ja, het is niet niks. Dus we kunnen dus inderdaad het herkennen. En ik vind het een interessante theorie.
Maar we moeten ook niet vergeten dat er natuurlijk nog steeds kinderen zijn die gegrepen worden door de natuur. Die met vlindernetjes en schepnetjes door de sloten gaan. En daar het kikkerdril uit vissen.
Dieren om zich helpen.
Ook begonnen natuurlijk.
Ja, zeker. Sommige kinderen Pokémon uit hun hoofd leren, moeten we ook niet jammer vinden. Dat zou ik ook zonde vinden. Want het is een hele mooie oefening in categoriseren, in de wereld indelen, in hokjes denken.
Het leuke is ook dat systeem ook heel slordig is. Want ik zag ook dat bijvoorbeeld in de 18e eeuw, tot en met de 18e eeuw. Bijvoorbeeld reptielen werden in Engeland, alles was een reptiel als het maar een beetje kruiperig was. En er waren insecten en zo, die werden ook allemaal reptielen genoemd. Dus het is ook een soort verwetenschappelijking, ook in de westerse cultuur natuurlijk. En zoogdieren werden eigenlijk niet als zodanig onderscheiden, maar alles wat vier poten had, werd over één kam geschoren. En ik zag ook in een van die stukken een grappige anekdote dat een bioloog of een naturalist of hoe heet zo iemand in die tijd in 1840 of zo, die ging met de trein en die had wat dieren bij zich. En voor de aap die hij bij zich had, moest hij betalen, want er was een hond. Dat kostte zoveel shilling. Maar hij had ook een schildpad bij zich en hoefde niet voor te betalen, ja, want dat was een insect.
Denk aan vegetariërs die dan bijvoorbeeld wel kip en vis eten. Dat is ook zoiets van ja, als je geen dieren eet, zou je eigenlijk ook geen kippen en vissen moeten eten.
Ja, maar hier kom je dus over. Ik denk, zeg maar, dit vind ik heel grappig dat je dit. Want dit is juist een oefening in categoriseren die dus heel relevant is voor mensen. En waar. Jij vertelt nu grappig over hoe dat in de trein ging, Hendrik. Maar ik weet zeker dat ze over 100 jaar zullen zeggen ja. En de vegetariërs in die tijd, die aten wel dit en niet dat. En dat op hun manier weer raar vinden.
Als je nu vegetariër bent, dan heb je ervoor gekozen. En dan zal je als je dan met Gemma uit eten gaat, dan moet je verdedigen dat je kip eet. Dus dan moet je daar een verhaal bij hebben. Dus dan bedenk je waarom het wel of niet goed is.
Maar dus in de verantwoording over wat je wel en niet eet, gebruik je eigenlijk volkstaxonomie, net zoals mensen vroeger of in de jungle of kinderen doen.
Lekker of niet lekker.
Zo was het. Ja, ik denk dat we daarmee ook aan een heel mooi einde gekomen zijn van deze aflevering over hokjesdenken en hoe we de wereld om ons heen indelen. Wij zijn Onbehaarde Apen. Vergeet je niet te abonneren. Dan krijg je de volgende aflevering ook gewoon weer in je favoriete podcast-app. Wil je iets laten weten? Stuur dan een mailtje naar podcast@nrc.nl. Mirjam van Zuidam en de Lucas van Leiden School in Leiden, heel erg bedankt voor de opname. Michiel Hoijkaas ook bedankt. Misha Melita bedankt voor de productie en montage van deze aflevering. En wij zijn er volgende week weer.
En in de tussentijd mag je natuurlijk altijd via Twitter nog een mooi Pokémon plaatje naar Lucas sturen.
Vooruit, @Lucas Brouwers. Tot dan.